wil met jullie iets gaan doen wat ik al heel lang gewild heb. Maar iets waar ik ook wel met een klein beetje angst en beven mee begin. En dat is dat ik samen met jullie het boek Romeinen wil doorwerken. Wij hebben in onze huiskamer een klok hangen. En in een klok, die hebben we trouwens van een hele lieve opa gekregen, maar ik zal zijn naam niet noemen. In een klok, en die van ons die is open, dus je kan alle radertjes en wieletjes en veertjes en alle schroefjes bij wijze van spreken zien. Een klok is best wel een complex kleine machine. En als je inderdaad eens gaat nadenken, je probeert al die wieltjes te volgen en hoe het allemaal in zijn werk gaat, dat is best complex. Dat is een echt vak om dat zo in elkaar te kunnen zetten. Maar de meeste momenten dat ik naar zo'n klok kijk, ben ik helemaal niet bezig met die radertjes en die wieltjes en hoe het allemaal in elkaar zit en hoe het een het ander beïnvloedt en bepaalt enzovoort. Ik kijk gewoon naar de wijzers om te kijken hoe laat het is. En als het tijd is om weg te gaan, dan sta ik op en stap ik in mijn auto. En zo is het misschien soms ook het evangelie voor ons. We zien de werking van het evangelie. Hè, dat ik naar de Heer Jezus mag komen, dat Hij voor mijn zonde gestorven is. En dat als ik Hem vraag om mij te redden, dan neemt Hij mijn zonde weg en dan kom ik in de hemel. En dat is natuurlijk een hele prachtige boodschap. En dat is een boodschap die we willen uitdragen. Maar aan de binnenkant van het evangelie, daar zitten een heleboel wieltjes, daar zitten een heleboel veertjes, een heleboel onderdelen die allemaal perfect op elkaar afgestemd zijn. En die wij misschien bij onze bekering helemaal niet door hadden. Maar die wel, als je gaat nadenken, als je dat deurtje opendoet en je gaat eens binnenin kijken. Wat is er nou allemaal gaande in dat evangelie? Hoe werkt dit allemaal? Ga je opeens een heleboel waardering krijgen voor die klok van het evangelie die bij jou aan de muur hangt? En zo is ook het boek Romeinen eigenlijk. Romeinen is het boek in de Bijbel dat het evangelie en alle wieltjes die in dat evangelie werkzaam zijn, uitlegt. En als ik één boek van de Bijbel zou moeten kiezen om mee te krijgen naar een onbewoond eiland, dan is het wel de Romeinenbrief. Want in de Romeinenbrief komt eigenlijk het hele panorama van Gods werking in deze wereld aan bod. Het begint met de zondigheid van de mens en het gaat uiteindelijk tot de verheerlijking door. En eigenlijk begint het eerder dan de zonde van de mens. Het begint eigenlijk bij de eeuwigheid in het verleden, waarin God al ons voorbestemd heeft, volgens Romeinen 8. En vanuit het eeuwige verleden tot aan het eeuwige in de toekomst, de verheerlijking die ons te wachten staat, daar zitten al die wieltjes van dit overkoepelende plan van God, wat Hij bedacht heeft. Dit is het product, dit is de vrucht, dit is de wijsheid van God. En ik weet niet hoe vaak ik door de Romeinenbrief heen mag prediken. Dus ik ga ervan genieten. Ik hoop dat jullie er ook van kunnen genieten. Betekent dat we soms ook best wel de diepte in kunnen gaan. Ik hoop dat jullie ook bereid zijn om met me mee te gaan. Want het is juist in de diepte van het evangelie dat de schatten, daar liggen de schatten van het evangelie. Daar ligt de vreugde van het evangelie. Als we gaan zien wie onze God is en wat Hij voor ons gedaan heeft en de wijsheid van zijn plan voor ons leven en de redding van de mens, dat het allemaal van Hem komt en dat het ons op een schaal, op een schotel wordt geschonken door genade. Wij hoeven er niks voor te doen. En dat wij zo onwaardig zijn om het te ontvangen en toch heeft God het in liefde gedaan en heeft zijn zoon gezonden. Krijgen we denk ik ook meer liefde voor de Heer? gaat dat vlammetje waar we het net over gehad hebben, dat soms wat uitgedoofd kan zijn, dan gaat dat vlammetje weer aanwakkeren en groeien. Dus ik wil gewoon beginnen. Ik weet nog niet hoeveel preken het gaat duren. Mijn volger in Amerika, die heeft 134 preken uit Romeinen gepredikt. Ik ben niet van plan om het zo lang te maken. Er is een voorganger in Londen geweest, Dr. Martin Lloyd-Jones, misschien wel een bekende naam bij sommigen van jullie. Een hele bekende prediker uit de vorige eeuw in Engeland. Die heeft op de vrijdagavond heeft hij door Romeinen heen gepreekt. Het heeft hem 12 jaar geduurd. Toen was hij bij preek 336 en hij was pas in Romeinen hoofdstuk 14. En toen ging hij naar een andere gemeente en is dat opgehouden. Dus hij heeft 300 zoveel preken uit 14 hoofdstukken van Romeinen heeft hij gepredikt. Ik heb een aantal boeken met zijn preken uit Romeinen op in mijn boekenkast staan. En daar ga ik ook zeker uit putten in deze serie. Maar maak je geen zorgen, het zullen er geen 360 worden. En ik weet ook niet of ik de hele boek in één stuk ga prediken. Er zal ook wel de kerst komt daartussenin. En ik zal waarschijnlijk hier en daar ook misschien even een pauze inlassen om wat andere preken te brengen. Maar ik wil beginnen met deze kroonjuweel van de apostel Paulus. En hij schrijft deze brief eigenlijk midden in de drukte en midden in, ik wil bijna zeggen, de chaos van zijn leven, van zijn bediening. Het is niet alsof Paulus een prachtige hotel heeft geboekt of een vakantieoord of een rustoord waar hij 6 maanden lang tot bezinning kon komen en uiteindelijk dit boek kon pennen. Nee, het was midden in de bediening waarin hij van hot naar haar gesleurd werd en weerstand constant over hem heen kwam. Constant problemen werden aangeleverd, waar hij van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bezig was met onderwijs, met evangelisatie, met instructies geven enzovoort. En te midden van dat hele gebeuren, waarschijnlijk kan je het boek Romeinen plaatsen rondom Handelingen hoofdstuk 20. Dus in die periode, als je dat hoofdstuk in Handelingen leest, ergens in die periode heeft hij deze brief geschreven. 16 hoofdstukken, natuurlijk heeft hij het niet, geen hoofdstukken gegeven. Dat is pas later in de Bijbel toegevoegd, de hoofdstukken en de tekstnummers enzovoort. Dat zijn niet origineel. Maar het grote onderwerp van dit boek is het evangelie. En in de eerste 17 teksten van dit boek introduceert Paulus zich als de schrijver. En hij schrijft naar de gemeente in Rome. Rome was natuurlijk een belangrijke stad in de oudheid. Misschien wel de belangrijkste stad. Het was het hoofdkwartier van de keizer. Dit was waar het Romeinse Rijk vanuit geregeerd werd. En ook in de schaduw van de keizer was er een groepje mensen die tot geloof gekomen was. Waarschijnlijk niet onder de bediening van Paulus zelf, maar onder de bediening van iemand anders. Paulus heeft deze mensen waarschijnlijk nooit ontmoet toen hij deze brief geschreven heeft. Hij schrijft deze brief aan mensen die hij niet persoonlijk kent. Maar hij wil zo graag het evangelie aan deze mensen uitleggen en een diepte met deze mensen bereiken in het evangelie. En de eerste 17 verzen van Romeinen hoofdstuk 1, daarin vertelt Paulus een heleboel over zichzelf en vooral over de kracht van het evangelie. Want er is geen boodschap in deze wereld die zo krachtig is, die zoveel transformatie kan bewerken, die zo een mensenleven op zijn kop kan zetten als het evangelie van Jezus Christus. En velen van jullie kunnen getuigen hoe radicaal anders je leven werd toen je Jezus ontmoette. En wie anders is een voorbeeld van de radicale verandering van de, van de evangelieboodschap dan Paulus zelf. En Paulus zelf, zijn hele leven werd op zijn kop gezet toen hij Jezus ontmoette op die weg naar Damascus. En hij tot bekering kwam. Hij was, ja, zoals we het vandaag misschien zouden kunnen noemen, zo'n jihadist. Iemand die echt op een heilige oorlog, in een heilige oorlog zat om de kerk te vernietigen, om de naam van Jezus Christus de grond in te trappen. Hij haatte Jezus Christus. En dan verschijnt Jezus in klaarheldere dag, verschijnt hij aan Paulus en Paulus valt van zijn paard af, valt op zijn knieën en zegt: Heer, wat wilt u dat ik doe? Totaal radicale verandering. Paulus weet wat de kracht van deze boodschap is. En als er iemand is die met enthousiasme het evangelie zou kunnen vertellen, dan is het Paulus zelf. En ik wil uit deze eerste 17 verzen wil ik 3 fundamentele veranderingen laten zien in het leven van Paulus zelf. Voordat hij überhaupt begint met zijn boodschap van het evangelie, lezen we hoe Paulus zelf de kracht van het evangelie ervaren heeft. En de eerste diepe verandering die in het leven van Paulus plaatsvond, was zijn relatie met de Heere Jezus Christus. Ik ga met jullie lezen de eerste 7 verzen. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Dat evangelie dat gaat over zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat de geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat hij de zoon van God is door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, terwille van zijn naam, waartoe ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus, aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Paulus, geboren in Tarsus, in een Joods gezin. Tarsus was een stad, een voorname stad in wat nu Turkije is. Het was een universiteitsstad, er was veel geleerdheid, het was een belangrijke stad. Paulus was geboren in een Joods gezin. Maar we weten ook dat hij van zijn geboorte af al een Romeins burger was. En dat was alleen maar weggelegd voor mensen die, ja, blijkbaar een grote dienst verricht hadden voor de keizer of voor belangrijke aanstaande Romeinse mensen. Misschien zijn vader of zijn grootvader had dat recht ontvangen en sindsdien bleef dat in de familie. Paulus gebruikt dat later ook als hij op het punt staat om een ranseling te krijgen van een Romeinse soldaat. Zegt hij, ik ben een Romeins burger. En daarmee beschermt hij zichzelf. Want een Romein mocht niet zomaar gestraft worden zonder een rechtszaak. Dat heeft hem een flink pak slaag hem bespaard. En Paulus was opgevoed als een fariseer. De meest strenge sekte in het Jodendom, die heel nauwkeurig de wet naleefde. En Paulus was wel op weg om de meest vooraanstaande fariseer te worden. We lezen dat hij in Galaten zegt dat voorheen in het Jodendom, dat hij de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. En dat hij in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder zijn volk. omdat hij een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vader. En er was niemand die zo gedreven was, die zo ijverig was om de traditie die hij van zijn vaderen ontvangen had, de Farizeese traditie, om die voor te zetten en om alles wat in de weg stond van die traditie, om dat te verwoesten, te vernielen en de grond in te trappen. Sommige mensen denken dat hij wel op weg was om een hoge priester te worden. Maar dat is natuurlijk allemaal speculatie. Paulus was ook een gedeelte van zijn opvoeding, was in Jeruzalem. Trouwens, Paulus was ongeveer geboren op dezelfde tijd als dat Jezus geboren was. Alleen heeft hij waarschijnlijk Jezus nooit ontmoet. Maar hij heeft een tijd lang in Jeruzalem gewoond, is aan de voeten van Gamaliel, een vooraanstaande leraar, is hij getraind, is hij geleerd in de Farizeese zienswijzes. En we weten natuurlijk, we kennen het verhaal, dat toen de jonge gemeente in Jeruzalem begon te groeien en opeens een bedreiging werd voor de religieuze elite, dat Stefanus, die een krachtige spreker was en in Jeruzalem eigenlijk de Joodse mensen berispt van ongeloof, dan wordt Stefanus de stad uitgesleurd en wordt hij gestenigd. En dan lezen we dat Paulus daarbij stond en goedkeurend meekeek, terwijl hij op de jassen lette van de mensen die hun jas hadden afgenomen om die stenen net even wat harder te kunnen gooien. We lezen in 1 Timotheus hoofdstuk 1 dat hij zichzelf noemt als vroeger zijnde een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker. We lezen in Handelingen 9 dat hij brieste, vers 1, van dreiging en moord. Dit was een man die kwaad was, die diepe boosheid in zijn hart had naar Jezus toe en naar alles wat je met Jezus te maken had. En in zijn moordlust ging hij naar de hoge priester in Jeruzalem toe en vroeg brieven, zodat hij naar Damascus, naar het buitenland mocht gaan, naar de synagoge mocht gaan, om daar alle christenen op te sporen en ze mee terug naar Jeruzalem te nemen om ze gevangen te zetten. En dan lezen we dat prachtige verhaal, vers 3, dat terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam en plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. Het was het midden van de dag, de zon stond op zijn hoogste punt, helder, feller kon de dag niet zijn, maar er was iets die middag dat nog feller was dan de zon en dat was de verrezen Heer Jezus, die in zijn heerlijkheid verschijnt aan deze man, die vanuit zijn moederschoot uitverkoren was om een apostel, om een boodschapper te zijn voor Jezus Christus. Plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei, Saul, Saul, dat was zijn Joodse naam, genaamd naar koning Saul, de eerste koning in Israël. Hij was ook van de stam van Benjamin, net zoals koning Saul uit de stam van Benjamin was. Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Want alles wat je aan een christen doet, doe je uiteindelijk aan de Heer Jezus, het hoofd van het lichaam. En hij zei, wie bent u, Heere? En dan komen die ongelooflijke woorden in de oren van Paulus. Ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd, Heere, Wat wilt u dat ik doen zal? En dan geeft de Heer hem instructies. En wordt Paulus geroepen als een apostel. Dat zegt hij ook in hoofdstuk 1 vers 1. Een geroepen apostel. Maar voordat hij praat over zijn roeping als apostel, de eerste omschrijving die hij zichzelf geeft als hij begint met deze prachtige brief, is de omschrijving: ik ben een dienstknecht. Dat is het woord voor slaaf. Weet je, alles wat ik ben, is gewoon dit: een slaaf van Jezus Christus. Ik besta om Hem te dienen. Ik ben van Hem zijn eigendom. Mijn hele leven draait om dit ene verlangen. Ik wil leven voor Hem. Ik ben zijn dienstknecht, zijn rechtmatig eigendom, gemaakt geheel en alleen voor zijn welbehagen en om Hem te dienen. En ten derde, afgezonderd tot het evangelie van God. Dit is zijn leven, deze boodschap. Hij is zo in de ban van deze krachtige, transformerende boodschap, het evangelie van God, dat hij daar helemaal voor afgezonderd is. Hij heeft geen interesse om iets anders na te streven in zijn leven. En het is zo mooi dat Paulus hier benoemt dat het evangelie gaat om een persoon. Het evangelie is niet een stelletje regels. Als je naar de religies van de wereld kijkt, dan heb je de vijf pilaren van de islam. Je hebt de achtvoudige weg volgens mij in het boeddhisme. En zo heeft elke religie een set van regels, een set van principes of wetten of wat dan ook. Maar het christendom is geen stelletje regels. Het christendom is een persoon. Het evangelie, het goede nieuws, is gevonden in Jezus Christus, de persoon. Het evangelie van God is ten aanzien van zijn Zoon. Daarin ligt het goede nieuws. Het goede nieuws ligt in een persoon. Niet in wat ik voor God kan doen, maar wat God door zijn Zoon voor mij heeft gedaan. En het is heel interessant trouwens dat Paulus hier benoemt de tweevoudige natuur van de Heer Jezus. We praten in de theologie vaak over Jezus, één persoon met twee naturen. Hij is 100% mens en 100% God. Hij is een 200% persoon. Hij is niet half mens en half God. Hij heeft niet de helft van de menselijkheid opgenomen en de helft van zijn goddelijkheid afgestaan. Hij is volledig God die er iets bij pakte. Een 100% volledige menselijke aard. Een menselijke natuur, inclusief een menselijk lichaam. Hij is een 200% mens. Dat is wat Paulus zegt. Die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Je kan zijn stamboom in Matthäus en Lucas, kan je hem terugtraceren. Na David, hij is volledig mens. Hij is precies zoals ons. Hij is 100% vlees en bloed. Hij is geen verschijning. Hij is niet een of ander supermens. Hij is gewoon vlees en bloed. Een nakomeling van koning David. Maar hij is meer dan dat. Want Paulus gaat door in vers 4 en zegt: wat de geest van heiling betreft, is met kracht bewezen dat hij de Zoon van God is. Niet alleen menselijk, maar ook goddelijk. Een 200% mens. En dat is precies wat nodig was. Want we hadden iemand nodig als volmaakt offerlam, als volmaakte middelaar, die precies aansloot bij de Vader en precies aansloot bij de mens. Jezus Christus is de brug tussen God en de mens. Zijn tweevoudige natuur was nodig, was precies wat nodig was om de brug tussen God en de mens te overbruggen. En door zijn opstanding uit de dood laat God zijn goddelijkheid zien. En ik zie hier ook gewoon een klein beetje humor. Want de Vader ziet hoe ze zijn zoon behandelen. De Vader ziet de krachtpatsers van deze wereld. Pilatus, Herodes, de religieuze elite in Jeruzalem, de hoge priester en al zijn bende. Plannen smeden tegen de Zoon van God. En ze gebruiken daar een intieme vriend van de Heer Jezus, Judas van Iscariot, voor om hem te verraden. En het plan gaat op rolletjes. En ze krijgen hem voor Pilatus en ze krijgen de doodsvonnis van Pilatus. En ze zijn blij, want nu kunnen ze eindelijk af zijn van deze godslasteraar. En de Vader in de hemel doet niks. Hij kijkt toe. En ook Jezus doet niks. Jezus, die toen hij gearresteerd wordt, zei, kan ik niet duizenden engelen oproepen om mij te redden? Hij laat het allemaal toe. Het is allemaal onderdeel van Gods plan. En dan worden die spijkers door zijn vlees geslagen. En daar hangt hij dan en hij wordt gehoond en gespot. Kom dan van het kruis af. Hij had die spijkers met de kracht, zijn wonderbaarlijke goddelijke kracht, uit zijn vlees kunnen laten schieten en door het hart van zijn vijanden kunnen laten gaan. Maar hij blijft hangen. En uiteindelijk, op het moment dat Jezus zelf kiest, geeft hij zijn geest over aan zijn Vader. En ademt hij zijn laatste adem uit. En weer is er geen ingrijpen vanuit de hemel. En dan wordt hij begraven. En 3 dagen gaan voorbij. En zijn lichaam is in een staat van ontbinding. En na 3 dagen, als er geen enkele twijfel meer is dat Jezus werkelijk gestorven is en dat de plannen van de Satan en zijn menselijke pionnen lijkt geslaagd te zijn, zegt God, en nu ben ik aan de beurt. En hij scheurt dat graf open. En het is niet dat hij de klok terugdraait en Jezus weer de oude maakt. Nee, hij draait de klok vooruit en hij verheerlijkt zijn zoon. En die staat op uit het graf. En niet alleen op uit het graf, maar hij stijgt op naar de troon van zijn Vader en zit op de allerhoogste plek van het universum, de allerhoogste en grootste naam, naam boven alle naam, heerser over alles en iedereen, koning van koningen, heer van heren, zit hij aan de rechterhand van God. Er is niks boven hem behalve God de Vader. En zegt, dat is mijn antwoord op de plannen van de mens. Hij toont met kracht dat dit niet zomaar een mens is, maar zijn eigen zoon. En de hele houding van Paulus verandert richting de Heer Jezus. De kracht van het evangelie is te zien wanneer iemand die God haat, die niks met Jezus te maken wil hebben, opeens een totale andere kijk heeft op deze Zoon van God. Wat een krachtige boodschap. Waar elders in deze wereld vind je een boodschap die zo een radicale verandering kan brengen dan het evangelie van God? Nou, ik moet al 6 sheets overslaan, want de tijd die gaat door. Maar ook de relatie van Paulus met de gemeente verandert fundamenteel. In vers 8 tot 13 schrijft Paulus dit aan de gemeente. Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God, die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk door de wil van God, eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u een enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof. Zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen en ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Nou, dit zijn, zoals ik het net al zei, dit zijn mensen die Paulus nog nooit ontmoet heeft. En het lijkt wel alsof dit zijn tweelingbroer is die hij vurig verlangt te zien. Zoveel liefde heeft hij voor deze gemeente. En ook daar zien we die totale omslag van iemand die de gemeente vervolgd heeft naar iemand die broeders en zusters die hij nog nooit ontmoet heeft met een vurig verlangen wil zien, ontmoeten, die waar hij in het midden wil dienen. We lezen hier dat hij constant aan het bidden is voor deze mensen. Ik vind het moeilijk al voor de mensen te bidden die ik lief heb. Laat staan mensen die ik nog nooit ontmoet heb. Maar de liefde van Paulus voor de gemeente is bewerkt, omdat ook de kracht van het evangelie onze relatie met broeders en zusters verandert. Deze krachtige boodschap zorgt dat mensen uit allerlei rassen, mensen uit allerlei achtergronden, mensen uit allerlei talen en culturen in één gebouw, in één huisgezin samen kunnen komen, broeders en zusters kunnen zijn van elkaar, elkaar kunnen liefhebben, elkaar kunnen bemoedigen. Als jij 50, 60, 70 mensen zou moeten uitkiezen uit Parkstad, waarmee jij samen optrekt, had jij deze groep uitgekozen? Dat is de Heer. De Heer brengt mensen van allerlei achtergronden bij elkaar en plaatst ze in zijn huisgezin. De Romeinengemeente zat vol met allerlei verschillende mensen. En Paulus heeft een hart voor de gemeente. Hij zegt dit in vers 11. Ik verlang er vurig naar u te zien om wat te doen. Drie dingen. Om in u enige geestelijke genadegaven te laten delen. Hij verlangt ernaar om in hun midden de geestelijke gaven die hij ontvangen heeft, om die dienstbaar in te zetten voor de ander. En ik denk dat dit een heel mooi stukje is waarin wij ook onze houding naar de gemeente kunnen toetsen. Is dit onze houding? Is er nummer 1 een vurig verlangen in ons op de zondagochtend om bij elkaar te komen? Is dat verlangen, dat diepe verlangen om met je broeders en zusters samen te zijn? Is dat aanwezig in je leven? Want als je werkelijk om de oren geslagen bent met de boodschap, de krachtige, veranderende boodschap van het evangelie, dan is er een verlangen om samen met je broeders en zusters God te ontmoeten. En niet alleen om te ontvangen. En er is niks mis mee om naar een gemeente te komen om iets te ontvangen. Maar als de enige reden is dat we hier komen, omdat we dat we behoeftig zijn en we constant verwachten dat andere mensen ons gaan dienen, maar er is geen ook een fundamenteel verlangen om de ander te dienen, dan is er iets dat niet goed is, dat scheef is in ons leven. Paulus wil zijn geestelijke genadegaven inzetten om de ander te dienen, om deze gemeente op te bouwen, om te versterken, staat er aan het eind van vers 11. Er is nog iets waar hij op duidt, en dat is vers 12, dat hij in uw midden, in deze gemeente, samen bemoedigd wil worden. Hier gaat het om gemeenschap met elkaar hebben, om elkaar wederzijds te bemoedigen. Is dat jouw intentie als je hier zondagochtend naar binnen komt? Soms moeten we misschien heel bewust bidden. Heere God, wilt u mij deze zondag helpen om niet alleen gericht te zijn op de eigen noden die ik breng naar de gemeente, maar oog te hebben voor de noden van een ander. Wilt u mij een mooi gesprek geven waarin ik iemand mag bemoedigen? Al is het maar een glimlach. Al is het maar een woord of een zinnetje. Ik wil een ander bemoedigen deze zondag. Een derde reden dat Paulus in deze gemeente wil zijn en er vurig naar verlangt om in het midden te zijn, is vers 13. Om onder u enige vrucht te hebben. Paulus verlangt dat deze gemeente vrucht mag dragen. Hij wil zijn gaven inzetten. Hij wil de gemeenschap met broeders en zusters aangaan. Zodat hij de gemeente tot zegen mag zijn. En dat de mensen mogen bloeien. De mensen vrucht mogen dragen in hun leven. Zoals ook onder de andere heidenen. Zoals dat wereldwijd gebeurt in de gemeente van God. Hij had het verlangen, maar eind vers 13, hij werd verhinderd. Hij kon niet. En soms kan het ook gebeuren. Soms zijn er beperkingen die God op ons legt, waardoor wij niet volledig kunnen dienen zoals wij dat misschien verlangen. En dat moeten we ook leren accepteren. En dan neemt God het verlangen voor de daad. Maar laten we bij onszelf beginnen. En vragen, hoe gezond ben ik in de houding waarmee ik zondagochtend de gemeente binnenloop? Loop ik alleen binnen omdat dat, ja, misschien omdat mijn ouders me altijd naar de gemeente gebracht hebben en dus wordt het van mij verwacht en kom ik maar? Loop ik de gemeente binnen omdat ik zelf heel veel behoefte heb en ik heb behoefte om zelf bediend te worden? Oh, is ook prima. Maar heb ik ook het verlangen om iets te brengen? Niet alleen iets te komen halen. Ik breng iets van mezelf. Ik breng iets van wie ik ben. Ik breng iets van mijn gaven die God mij geschonken heeft. En ik wil die gaven ontwikkelen. En ik wil die gaven laten groeien in mijn leven. Zodat ik hem kan inzetten voor de vrucht en de vruchtbaarheid. Het vruchtdragen van de ander. Dat is een hele godsvruchtige en volwassen houding die Paulus hier toont. En dat is omdat de levensveranderende boodschap van het evangelie zijn hart veranderd heeft naar iemand die misschien vooral met zijn eigen belangen bezig was, naar iemand die ook oog had voor de ander. Hij was zelfs bereid te zeggen dat hij een dienaar van de gemeente was, Colossenzen hoofdstuk 1. Een dienaar van de gemeente. Ik leef, ik besta, mijn rol in deze gemeente is om een ander te dienen. Zo zag hij zichzelf. Er zijn wel eens onderzoeken gedaan en daar komen principes uit voort dat in elke organisatie en eigenlijk ook inclusief een gemeente doen 20% van de mensen 80% van het werk. 20% van de mensen zijn kartrekkers en 80% van die mensen die doen het laatste kleine beetje. Dat zou in een gemeente eigenlijk niet zo moeten zijn. In de gemeente zou je eigenlijk moeten hebben dat iedereen wat hij kan bijdraagt. En dat de last, het kartrekken van de gemeente gelijk verdeeld wordt. Dat als één persoon, één belangrijk figuur in de gemeente wegvalt, dat niet de kar tot stilstand komt. Maar dat er gezamenlijk gedragen wordt en dat de bediening van de gemeente ook door mag gaan. Er is nog een derde verandering die plaatsvond in het leven van Paulus. Niet alleen had hij een fundamentele nieuwe relatie met de Heer Jezus Christus, niet alleen had hij een fundamentele nieuwe relatie met de gemeente, met zijn broeders en zusters, maar in het laatste stukje van dit hoofdstuk, of in ieder geval de eerste helft van het hoofdstuk, wijst Paulus dat hij ook een nieuwe relatie met de wereld om hem heen had. Beginnend in vers 14 tot 17 praat hij over zijn verlangen om deze boodschap uit te dragen naar een wereld die verloren is. Hij zegt, ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Deze boodschap is niet alleen om binnen de gemeente te koesteren, elkaar eraan te herinneren wat een prachtige, mooie God wij hebben die ons vergeving schenkt en al het mooie wat in het evangelie aanwezig is. Het is een boodschap waarvan Paulus zegt, ik ben het verschuldigd aan de wereld. Ik sta in de schuld. Ik voel een bepaalde last in mijn hart, in mijn leven, om deze boodschap naar buiten te brengen. Wat als jij de persoon was die een genezingsmiddel zou uitvinden, die alle kanker in deze wereld zou uitroeien en nooit meer, dat er nooit meer iemand hoeft te sterven aan kanker. En je zit te denken in je hart, zou ik het nou wel bekendmaken of niet? Zou ik het nou aan de mensheid geven of niet? Daar hoef je toch niet over na te denken. Als jij iets hebt wat alle kanker voorgoed uitroeit, dan ben je toch blij om dat te delen. Maar hoeveel beter en mooier en groter is de boodschap die wij hebben? Niet alleen om kanker op te lossen, maar om alle problemen van de mensheid op te lossen. Het evangelie staat werkelijk als de oplossing voor elk probleem dat de mens heeft. Al het lijden en al het kwaad in deze wereld, daar is dit evangelie de oplossing voor. En Paulus voelt dat. Hij voelt, ik kan deze boodschap niet voor mezelf houden. Er ligt een last op mijn hart en ik heb een diep en vurig verlangen om deze boodschap ook in Rome, in het hart van het Romeinse Rijk, te verkondigen. Zodat ik vrucht mag oogsten voor mijn Heer Jezus. Hij voelt een last, hij voelt een gewilligheid en hij voelt een schaamteloosheid. En die gewilligheid, dat is ook niet niks, want als je kijkt naar het leven van Paulus, had hij een grote prijs betaald om een evangelist te zijn. Kijk eens naar Colossenzen, we hebben het net gelezen, maar ik ga het nu weer lezen. Nu ga ik de nadruk leggen op wat andere woorden in die teksten. Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukking van Christus. Paulus heeft veel geleden. Veel voor de Heer Jezus. Veel voor het evangelie. En weet je wat? Hij zegt, ik ben daar blij mee. Het brengt mij vreugde om mijzelf op te offeren voor jullie, voor de gemeente. En te vervullen wat nog overblijft van de verdrukking van Christus. Niet dat wij toevoegen aan zijn kruiswerk, maar dat wij in zijn voetsporen volgen om ook te lijden omwille van het goede. En dat lijden, daar is Paulus altijd heel bescheiden over. Hij wil daar niet zo over praten. Uiteindelijk in 2 Korinthe hoofdstuk 11 moet hij daar een beetje over praten. Hij wil het eigenlijk niet, maar het dient wel een doel om bepaalde valse profeten, valse leraren, om zichzelf daarmee te vergelijken. Mensen die het helemaal voor de wind ging. Omdat ze eigenlijk een valse evangelie verkondigden. En Paulus zegt, ja, maar weet je wat? Het ware evangelie brengt lijden met zich mee. En kijk eens naar mijn leven. Hij zegt, ik heb in ingespannen arbeid was ik veel vaker dan die mensen. In slagen boven mate. In gevangenissen veel vaker. Dikwijls in doodsgevaar. Van de Joden heb ik 5 maal 40 min 1, 39 zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met stokken gegezeld. Eenmaal ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. En heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksgenoten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. En dat is nog naast wat er van buiten afkomt, ja, is er ook nog de interne dagelijkse zorg voor alle gemeenten. Alsjeblieft. Wil jij een team van Paulus meereizen? Geen wonder dat Demas op een gegeven moment zei, ik heb hier genoeg van, en hij haakte af. Het was een offer. Paulus zocht toegewijde mensen om met hem mee te trekken. Maar hij was gewillig. Dat was een prijs die hij met blijdschap betaalde. Waarom? Omdat het evangelie op hem drukte. Het was een last. Hij wilde het overbrengen aan een verloren wereld. En hij was bereid om welke prijs dan ook te betalen. En hij schaamde zich niet voor het evangelie. Hij was openlijk christen. De twee grote responses die hij kreeg op zijn boodschap, die benoemt hij in 1 Korinthe hoofdstuk 1. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok. Mensen die aanstoot nemen aan deze boodschap. En als je enigszins evangelisatiewerk hebt gedaan, dan ben je vast wel eens wat mensen tegengekomen die heel boos worden als jij aan de deur klopt met een Bijbelse boodschap. Of jij begint over het evangelie. Boosheid. Het stuit mensen tegen de borst. Het is een struikelblok. En de andere respons is spot. Mensen die jou een volkomen dwaas vinden. Wat een idioot dat jij dat gelooft. En het kon Paulus niks zeggen. Hij schaamde zich niet voor de Heer Jezus. Hij schaamde zich niet voor het evangelie. Waarom? Omdat hij zelf de kracht van het evangelie ervaren had in zijn leven. Hij wist wat het evangelie kan doen met een mensenleven. Het zet je totaal op je kop. Het heelt en geneest je. Het maakt je bruikbaar voor God en het geeft je een eeuwig leven met hem. En het was zijn vreugde om zijn leven hiervoor in te zetten. Hij had een last, hij had een gewilligheid, hij had een schaamteloosheid. En hij benoemt dit evangelie als een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. En voor iedereen, eerst voor de Jood en ook voor de Griek, oftewel de niet-Jood, dat zijn wij. Want de gerechtigheid van God, de gerechtigheid die God vereist van mensen die in de hemel komen. Maar ook de gerechtigheid die hij schenkt, zodat we er mogen komen, wordt in het evangelie geopenbaard. En het is uit geloof tot geloof. Van begin tot eind is het geloof. Er komen geen merken aan te pas. En dan haalt hij een tekst uit Habakkuk, uit het Oude Testament aan. Haalt hij aan. Een tekst die nog twee andere keren in het Nieuwe Testament geciteerd worden. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Leven uit geloof. Dat is hoe jij de rechtvaardigheid van God ontvangt. Zullen we samen bidden. Vader in de hemel. Paulus is een prachtig voorbeeld voor ons. Een voorbeeld van de kracht van het evangelie. Een kracht van God tot redding van onze ziel. Vader, We zijn zo dankbaar voor de verandering die u door deze boodschap in onze levens hebt bewerkt. En het is ons verlangen dat u het werk wat u begonnen bent in ons leven wilt voortzetten tot het einde. Dank u wel dat dit een boodschap is van genade uit geloof. En niet een boodschap waarin ons heil afhangt van onze eigen prestaties en werken. Dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel voor deze boodschap. Het evangelie van Jezus Christus. In Jezus' naam. Amen.